thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is drie getuigenissen van Christus gewilligheid. Drie getuigenissen van Christus gewilligheid. We luisteren eerst naar het getuigenis van de Melaatse. De tweede plaats naar het getuigenis van Jezus. En in de derde plaats naar het getuigenis van Mozes. Dus het getuigenis van de Melaatse, getuigenis van Jezus, getuigenis van Mozes. In de achterliggende tijd en ook in deze weken zijn er onder ons vele zieken. Jong en oud worden geveld door de griep. En dit virus kent en maakt geen verschil. Zwakke mensen worden aangegrepen door de griepvirus. Maar ook mensen die in de kracht van hun leven staan, liggen zo binnen enkele uren geveld op bed. Hardnekkig virus dat gepaard gaat ook met hoge koorts en mensen ook ernstig verzwakt. En wat komt het dan naar je toe als het je overvalt? Wat stel ik nou eigenlijk voor? Misschien die ochtend daarvoor dacht je nog de hele wereld aan te kunnen. En in de loop van de middag voel je steeds zieker worden. En 's avonds lig je met hoge koortsen te rillen in je bed. Een les voor ootmoed en zelfverloochening. Ziekte brengt ons ook altijd in een stuk eenzaamheid en isolement. De eerste dagen heb je dat zeker niet door als je je handen vol hebt aan jezelf. Zeker wanneer je bijvoorbeeld door een andere ziekte wordt geveld die langer gaat duren, of misschien wel het bericht krijgt dat je chronisch ziek bent, dan komt dat besef langzaam maar zeker wel bovendrijf. Dat jij en niet iemand anders in je omgeving die ziekte hebt. Misschien moet je door de ziekte ook allerlei dingen je nog ontzeggen en wordt je leven begrensd door de ziekte. Wat anderen wel kunnen, dat kan jij niet. Je merkt het soms ook heel letterlijk in de manier waarop mensen je benaderen. Eens ben je anders. Getekend door de ziekte. Behandelen je mensen je soms ook anders, terwijl je dat zelf niet eens wil. En zo zijn er van die andere momenten waarin je plotseling alleen staat in het leven, tussen de mensen, maar ook zeker als het een ernstige ziekte is, alleen komt te staan voor God. Het is je concreet aangezegd, zo merkt iemand in je omgeving op. Iedereen krijgt de boodschap dat hij of zij een keer zijn huis moet bereiden. Maar ik denk aan een uitspraak van een ernstig zieke. Bij mij kwam de boodschap geadresseerd binnen. Mijn naam klonk daarbij. Wat kun je op zulke momenten ook alleen voelen? Word je geworpen op jezelf? Komen allerlei andere vragen bovendrijven? Vragen ook rondom het sterven. Het God ontmoet. De wetenschap dat mijn leven achter me ligt bijna. De vraag die dan naar boven komt drijven. Hoe kom ik met dit leven onder Gods oog. Vanmorgen ontmoeten we ook een man, gemeente, die door zijn ziekte in een isolement terecht is gekomen. Dat hoort niet alleen bij de ziekte die deze man heeft, melaatsheid. En als dat woord melaatsheid valt, denken wij meteen in onze tijd aan de ziekte lepra, waarvoor ook in onze dagen allerlei acties worden gehouden. Maar melaatsheid in de tijd van de Bijbel is een veel breder begrip. Daaronder vallen ook allerlei vormen van huidziekten. Zware eczeem, psoriasis. Ziekte die wij vandaag de dag als misschien in zekere zin nog wel ons onschuldig typeren. Kunnen de lasten daarvan soms ondraaglijk zijn. De tijd van de Bijbel heeft dat een brede klank gekregen. En wanneer iemand door die ziekte geraakt wordt en op een dag daarachter komt, binnen Israël, en dat was ook het unieke van Israël in vergelijking met de volkeren om Israël heen, betekende dat ook nog iets anders. Het was een ziekte met een extra dimensie, een laag naar boven. Het betekende dat je niet alleen geïsoleerd werd door de samenleving. Niet vanuit de angst, zo wordt dat wel eens uitgelegd, dat mensen bang waren dat je besmet raakte door de melaatsheid. Dat was niet de reden waarom je in een isolement terecht kwam. En in zekere zin mocht je nog wat ergens onder de mensen bewegen. Het had te maken met het bevel van de Heere dat iemand die deze ziekte had zich terug moest trekken uit de samenleving, uit het dagelijks leven. Hij mocht wel deelnemen aan het arbeidsproces wanneer hij werk had wat hem niet in contact bracht met andere mensen. Hij moest zich vaak ook ophouden in een dorp of in een buurt waar andere lotgenoten van hem ook naartoe waren verwezen om daar hun ziekteperiode door te brengen in de hoop op herstel en op genezing. Men kon ook van de melaatsheid genezen. Een achtergrond van dit bevel van de Heer had ook te maken met de geschiedenis van het volk Israël. Denk alleen maar kinderen aan dat moment in de woestijn dat de zus van Mozes, Miriam, opstaat tegen haar broers. Ze eist als het ware heel subtiel, heel voorzichtig het leiderschap op. En Mozes doorziet dat. De Heer treft Miriam met de ziekte van de melaatsheid. En op Gods bevel moet ze buiten het leger gaan leven. En daar voor een tijd, een periode ook van bezinning en verootmoediging doorbrengen. En als ze terugkomt in het leger, moet eerst geconstateerd worden dat de ziekte weer weg is gehaald door diezelfde hand die haar sloeg, de hand van de Heere. En ze kan daarna haar plaats weer opnemen in de gemeenschap van Israël. Melaatsheid wordt in de Bijbel altijd gekoppeld aan straf. Aan schuld. Aan verstoten worden. Niet meer deelnemen aan de bijeenkomst in de synagoog. Niet in staat worden gesteld om naar de grote feesten te gaan in Jeruzalem en daar met andere volksgenoten de machtige daden van de Heere te gedenken. Samen met het volk te bidden en de psalmen van David of andere psalmen te zingen. Een melaatse stond overal letterlijk en figuurlijk buiten. Wat is daar grijpend, gemeente? Wat ligt er ook in de ziekte? Een ander lijden, ook een psychisch lijden. Een geestelijk lijden. En hoe hij ook heet, opeens staat hij daar voor de Heere Jezus die afdaalt van de berg, zo zegt Matthäus dat in hoofdstuk 8 vers 1. Opeens staat hij daar voor de zaligmaker en komt hem tegemoet. Met maar één verzoek op zijn lippen, met één gebed in zijn hart, namelijk dat hij beter mag worden. Nee, dat wil hij niet. Dat is wel wat wij zouden verwachten. Dat deze man naar de Heer Jezus komt, zoals ook velen naar de zaligmaker zullen gaan met het gebed en met de vraag om genezing, om herstel. Maar als hij komt naar de Heer Jezus, vers 2, dan zegt hij het heel nadrukkelijk: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Niet genezen. Maar reinigen. En dat het niet zomaar een woordspelletje is, bij wijze van spreken, je kan ze tegen elkaar inwisselen. Eigenlijk bedoelt deze man genezen, maar op dat moment in een opwelling zegt hij waarschijnlijk dan reinigen. Dat dat echt niet de bedoeling is van deze anonieme, onbekende melaatse, dat wordt ook duidelijk in de manier waarop hij naar de zaligmaker komt en hoe hij de Heer Jezus aanspreekt. Hij komt niet naar de Heer Jezus om een wonder. Zoals die andere 10 melaatsen naar de zaligmaker kwamen om genezen te worden. En de Heere Jezus hen ook met één woord: genas, ga heen, toon uzelf aan de priester. En onderweg naar de tempel, die ene tot inkeer kwam. En niet naar de priester in Jeruzalem, maar naar de hoge priester van de hemel ging. Om zichzelf aan de priester te tonen. Met een verslagen hart en met verwondering in zijn ziel. En deze priester tegen die man zei: waar zijn die andere 9? Die kwamen voor het wonder. Die Samaritaanse man kwam terug voor de middelaar. En bij deze melaatse hier in Matthäus 8... staat hem iets anders voor ogen. Het gaat hem niet in de eerste plaats om de genezing, zodat hij weer kan functioneren in de samenleving, misschien weer terug kan keren als man naar zijn gezin, zich weer mag voegen aan de zijde van zijn vrouw, bij wie hij dus ook verstoten was. Maar hij vraagt heel nadrukkelijk om reiniging. En het blijkt ook uit zijn houding en uit zijn opstelling waarmee hij komt tot de zaligmaker, dat hij met andere ogen naar Jezus uit Nazareth kijkt dan die grote scharen, zo vermeldt Matthäus dat in het eerste vers, die met de Heere Jezus van die berg afdaalt en in het kielzo van de Heere Jezus mee gaat optrekken om te zien wat de zaligmaker in deze komende tijd gaat doen. Grote scharen die ook gezeten was aan de voeten van de zaligmaker in de hoofdstukken daarvoor. Om tegen de glooiing van het gebergte te luisteren naar de woorden van de Heere Jezus, hoe hij het koninkrijk der hemelen uiteenzet in de zaligsprekingen, Matthäus 5. In de gelijkenissen die de zaligmaker vervolgens verkondigde om die zaligsprekingen toe te lichten. In andere gelijkenissen waarmee de zaligmaker duidelijk probeerde te maken namens wie hij gezonden was en wat het koninkrijk van God precies inhield. Maar ook zaten ze onder die laatste gelijkenis waarmee Matthäus 7 afsluit. Die gelijkenis van die wijze en die dwaze bouwer. Twee hoortes onder hetzelfde gehoor, zo wil de zaligmaker zeggen. Allebei horen ze het woord, ze gaan ermee aan de slag. Maar de een bouwt zijn huis op een zandgrond en de ander graaft eerst door naar het fundament. Om het maar even zo te zeggen, gemeente, de een gaat op de klank af. De wijs, de dwaze bouwer. En de ander geeft het woord gestalte. Bouwt op vanaf het fundament. En wanneer de zaligmaker zijn prediking met deze toepassing heeft afgesloten, twee hoorders die mijn woord hoort en niet doet, die mijn woord hoort en wel doet, komt er iemand naar Jezus toe. Ik ga ervan uit, gemeente, dat deze melaatse ook gezeten heeft onder Jezus' prediking. Waarom? Omdat Matthäus het als het ware in één adem doorvertelt. Kijkt u maar even met me mee naar het eerste vers. Daar staat: toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En in één keer, zo wil Matthäus het als het ware vertellen, licht hij één persoon uit die grote scharen uit en plaatst hem op de voorgrond. En dat niet alleen, als Matthäus dat zo zegt in hoofdstuk 8 vers 1, vele scharen gevolgd, wil hij teruggrijpen op hoofdstuk 5 vers 1, waar ook vele scharen Jezus volgen naar die berg. Waarop de Heer Jezus gaat zitten en het koninkrijk van God gaat verkondigen. Onder die vele mensen treedt uit die grote schare één opeens naar voren. En komt zo vanuit het woord naar Jezus toe. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hij heeft het woord gehoord en brengt het in de praktijk. Zomaar even voordat we verder gaan, gemeente. Vraag tussendoor, heeft het woord van God u al een keer in beweging gezet? Als je zondag aan zondag samenkomt met veel andere mensen, of meeluistert in het besef dat je een van de velen bent die in deze morgen het woord hoort. Is er ook een moment geweest in de achterliggende jaren, in de achterliggende maanden wellicht, jongelui, dat jij die stap naar voren deed, zo vanuit de scharen, en je alleen naderde tot God. Eigenlijk hoef ik deze vraag niet te stellen, toch? Als je terugkijkt op de prediker, gemeente. Ik klonk in uw leven in de achterliggende jaren en in de achterliggende tijd. En is op zoveel verschillende manieren duidelijk gemaakt dat u welkom bent bij de Heere. En de ene keer ging die prediking gepaard met het aansporen om haast te maken. De andere keer werd u bij wijze van spreken door de prediker verleid om te komen en uw hart te geven aan de middelaar. Die dong naar uw hart, die dingt ook vanmorgen naar uw hart. In een andere prediking werd u voorgesteld de grootheid van God en de heerlijkheid van Hem, maar hoe deze grote God zich ook wil buigen in ontferming en barmhartigheid over de verlorenheid van uw leven. Weer een andere preek werd u gewezen op de kracht van het gebed. Roep mij aan en God hoort. Het zou dan eigenlijk vanmorgen niet eens nodig zijn geweest om die vraag aan u te stellen. Bent u al een keer die stap naar voren gaan zetten? Dat je uit die mensen kwam. Je niet meer verstoppertje speelde tussen de mens. Wegvlucht in algemene opmerkingen. Maar dat het voor het eerst in je leven ging om jou tegenover de Heere. Dat je geen oog meer had voor de mensen om je heen, maar je ogen geopend werden voor je onsterfelijke ziel. Mag ik dan in alle voorzichtigheid toch ook wijzen op de gebeurtenissen van de achterliggende week in onze gemeente? Vanaf de dagen van december bijna elke week een gemeentelid moeten wegbrengen naar de begraafplaats. Dan zet u dat toch ook aan het denken, of niet? Dan kan ik me toch niet voorstellen dat je dat op zondagmorgen hoort. Een van de bekende psalmen zingt die we naar aanleiding van een sterfgeval zingen. En in de loop van de zondag er niet eens meer aan denkt. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan kan ik me niet voorstellen, gemeente, dat je met die vraag nooit verschenen bent voor de Heere. Toch? Mag ik het vanmorgen eens omdraaien? Waarom? Heeft u nog niet die stap naar voren gezet? Als dat niet aan de Heere ligt. Als dat ook niet ligt aan de vele roepstemmen die klinken. Aan wie ligt het dan vanmorgen wel? Mijn laatste komt naar voren en dan blijkt dat hij niet zomaar een algemeen beeld heeft van de Heer Jezus. Laten we de woorden ook maar eens even gaan spellen, gemeente. Zowel de woorden die hij uitspreekt als de woorden waarmee Matthäus hem omschrijft. Hij komt naar voren, vers 2, en aanbad hem. En Matthäus gebruikt ervoor een uitdrukking die hij eigenlijk alleen maar gebruikt voor bijzondere momenten. Het is niet zomaar een beleefdheidsverzoek waarmee de melaatse Jezus tegemoet reed, een eerbiedige houding die hij aanneemt, omdat hij beseft hij is geen bijzondere man, hij beschikt over krachten die niemand anders heeft. Nee, het is een uitdrukking die hier voor de tweede keer klinkt in het Matthäus-evangelie. De eerste keer was in het kerst-evangelie, toen de wijzen uit het oosten kwamen naar de stal in Bethlehem om hem te aanbidden. Ze hadden die ster gezien. En als een gids zich daardoor laten leiden. Gekomen bij de kribben in Bethlehem bogen ze voor de zaligmaker neer, de grote koning der Joden. En aanbaden hem. Matthäus wil eigenlijk zeggen met die uitdrukking, als je de houding van die man wil begrijpen, dan moet je een isgelijkteken zetten tussen deze Melaatse aan de ene kant en die wijzen uit het oosten aan de andere kant. Hij komt dus niet voor een wonder bij de zaligmaker, hij komt voor de koning. Om hem te aanbidden. In zijn grootheid, in zijn majesteit, in zijn vrijmacht. En dat niet alleen wanneer hij zo komt naar de zaligmaker om hem te aanbidden. We mogen ook even kijken, gemeente, naar de achtergrond van deze uitdrukking. Matthäus gebruikt hem voor de wijzen uit het oosten, voor deze Melaatse en soms op een aantal andere plaatsen. Maar het is niet een uitdrukking die Matthäus zelf heeft bedacht als schrijver van dit evangelie. We hebben dat al vaker gezien wanneer je bij een bijbelschrijver een bijzondere uitdrukking tegenkomt in het Nieuwe Testament. Denk aan Paulus, hier Matthäus. Dan heeft dat bijna altijd te maken met het bijbeltje van de bijbelschrijver. Dat is het Oude Testament. Aan de hand van het woord willen ze iemands houding typeren. Ook de norm van de Nieuwtestamentische schrijvers is de schrift. Laat dat ook die van ons zijn. Om jezelf geestelijk te typeren. Om in het leidinggeven van jongeren en volwassenen mensen te leiden en te typeren. Gebruik de schrift. Vlucht niet weg in emoties, meningen, gevoelens. Gedachten, ik vind, ik denk, ik voel. Nee, wat staat daar? Wat staat er geschreven? Dat doet Matthäus ook. Het is een uitdrukking, komen om te aanbidden, die wegwandelt uit de tempel. Maar mensen naderen tot God om hem te aanbidden. En dat doen ze daar in de tempel heel concreet wanneer ze naderen tot het altaar. Om achter het offer te knielen en God daarin te aanbidden. Dat werpt ook meteen licht, gemeente, op de aanspraak waarmee deze Melaatse naar de zaligmaker komt. Kijk er maar met me mee, vers 2, daar staat Heere. Een uitspraak die je op twee manieren kunt opvatten als meneer, beleefd. Maar met de houding waarmee ze deze Melaatse naar de zaligmaker komt, met de eerbied die hij daarin openbaart, met het knielen voor hem aan zijn voeten, met het aanbidden van hem, klinkt die aanspraak Heer opeens heel anders. Deze Melaatse komt naar Jezus in het besef dat hij nadert tot God. Om hem in de zaligmaker te aanbidden. Te aanbidden in wie hij is, Heere. Indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. Let u op de volgorde, gemeente. Het ware geloof rust in de almacht van God. Daar vindt het zijn houvast. En ze spreekt een almachtig God aan. Op zijn gewilligheid. Dat plaatst het geloof erop. Als u wilt. Dan kan u het. Twijfelt deze Melaatse aan de gewilligheid van de Heere? Nee. Voor hem is het geen vraag of de zaligmaker wel of niet wilt. Hij heeft gezeten onder Jezus' prediking. Dat begon met de woorden, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Jezus opende zijn mond, leerde en sprak alzo. En in die 10 zaligsprekingen legde de Heer Jezus als het ware heel zijn hart op tafel. En heel zijn gewilligheid klonk daarin door om zalig te spreken. Voor deze melaatse is het geen twijfel of de Heer wel of niet wil. En helemaal niet of hij het niet kan of wel kan. Hij wil het. En hij kan het. Maar wilt hij het nu ook voor mij? Daar ligt de vraag. Even maar heel eenvoudig, kinderen. Geen vraagteken achter wil. Geen vraagteken achter kan. Maar wel een vraagteken achter mij. Om maar even tussendoor gemeente, het ongeloof draait dat altijd om. Het ongeloof redeneert over de vraag of God het wel of niet kan. Het ongeloof discussieert over de vraag of God het wel of niet wil. Maar het ongeloof zet nooit een vraagteken achter het grote woord ik. Het ongeloof heeft nooit zichzelf erbuiten geplaatst. Het ongeloof heeft nog nooit amen gezegd op Gods recht. Het ongeloof heeft nog nooit toegegeven dat het niet wil geloven. Het ongeloof haalt liever Gods eer naar beneden dan dat het zelf van de troon wil vallen. Het ongeloof had liever Christus gewilligheid door het slijk dan dat het toe zal geven dat het zelf niet wil. Het ongeloof vernedert liever Christus dan dat het zichzelf vernedert. Het ongeloof had liever God naar beneden dan dat het zelf buigt in het stof met het gebed. Ga niet in het gericht met mij, want ik kan voor u niet bestaan. Zit daar niet het antwoord op die vraag van net? Waarom heb jij nog geen stap naar voren gedaan? Omdat je niet wil. Zou je dat vanmorgen niet als eerste gewoon eens mee willen nemen uit de kerkgemeente? De Heere wil wel, maar ik wil niet. Zoek het eerst eens bij jezelf. En in de tweede plaats, kijk eens naar deze zaligmaker vanmorgen. Hij daalt af. En er komt iemand hem tegemoet. En voordat we met dat woord iemand een hele verkeerde kant op gaan, in de zin van, ja dominee, het zijn de velen die het woord horen en er komt er maar eentje naar de Heere Jezus toe. Die kant wil Matthäus niet op en die kant moeten wij vanmorgen ook niet op. Nee, als er staat iemand, dan wil dat eigenlijk zeggen, iedereen mocht komen. Was het nou een melaats? Aan het begin van deze dag. Is het de hoofdman van Capernaum in de loop van diezelfde dag, die een boodschapper achterna stuurt, zegt tegen de zaligmaker dat hij niet hoeft te komen bij mij in huis, want ik ben het niet eens waard dat hij de voet over de drempel van mijn deur zet. Maar hij is almachtig en hij is ook gewillig en hij hoeft maar één woord te spreken en mijn knecht wordt genezen. Hij wil. Hij kan. Maar ik ben het niet waard. Of dat het derde wonder is in de avond van diezelfde dag, de schoonmoeder van Petrus. Jezus hoort de nood en hij komt meteen. S'morgens komt er een naar hem. S'middags zegt er een, u hoeft niet te komen, spreek slechts één woord. En s'avonds komt hij zelf. Hij wil. Hij wil niet alleen deze Melaatse horen. Kijkt even met me mee naar de tekst. Vers 3. Hij wil hem ook aanraken. Sommigen onder ons weten wat het is als niemand je mag aanraken. Omdat je ziek bent. Als je helemaal geïsoleerd bent. Dan kan een eenvoudig gebaar als aanraken dan opeens heel veel betekenis krijgen. Als je man of je vrouw je niet meer mag aanraken. Als je kind op bezoek je niet meer mag kussen. Hoe lang deze man zo geleefd heeft, weet hij niet, maar niemand raakt hem aan, want als je een melaatse aanraakt, ben je zelf onrein. Kun je niet naar de tempel of naar de synagoge zonder dat je jezelf gereinigd hebt. En wanneer deze melaatse naar de zaligmaker komt, vraagt hij nog niet eens aan de Heer Jezus, wilt u mij aanraken? Dat hoort ook niet, om het even zo menselijk te zeggen, bij het ritueel van Jezus wonderen. Soms geneest hij een melaatse op afstand met een machtswoord. Een andere keer gaat hij in gesprek met een melaatse. Het was niet eens de vraag van deze melaatse aan de zaligmaker, Heere, wilt u mij aanraken en vervolgens mijn leven reinigen? Het is Jezus die een stap naar voren doet, zijn hand uitstrekt en de melaatse aanraakt. En zich met dat gebaar vereenzelvigt met het leven van deze melaatse. Hij trekt als het ware dat leven naar hem toe. Zo voor het oog van oor en voor het oog en oor van iedereen. Laat de Heere Jezus zien aan een ieder die het op dat moment ook ziet. Ik wil één zijn met hem. Over Christus gewilligheid gesproken. Hij zegt niet tegen die melaatse, je verzoek is, dat is goed. Ga maar naar de priester, maar hou wel een beetje afstand van mij en de andere mensen. Hij zegt ook niet tegen die melaatse, ik doe het wel, maar blijf uit de buurt. Nu, voordat hij een woord spreekt, ligt zijn hand op hem. Gemeente, is dit niet de zaligmaker ten voeten uit voordat wij amen hebben gezegd met ons gebed? Ligt de hand van de middelaar al op ons leven? Wat zei hij ook alweer zo kort daarvoor toen hij daar zat op die berg en al die mensen die nu ook om hem heen staan aan zijn voeten zaten? Klopt. En u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal ontvangen. En als ik die woorden goed versta, gemeente, die drieslag voor de binnenkamer. Klopt, zoekt, vindt. Dan wil Jezus daarmee zeggen, voordat je klopt staat de deur al open. En voordat je zoekt wil de Heere zich al laten vinden. En voordat je bidt heeft hij allang je stem gehoord. En hij beeldt dat onderwijs hier nu uit. Voordat die man amen kan zeggen, staat de zaligmaker bij hem. en legt zijn hand op hem. Zo is hij nog, gemeente. Voordat je die stap naar voren zet, wil hij allang die stap naar jou zetten. Voordat je bidt, wil hij al verhoren. Voordat je vraagt, wil hij al geven. Mag ik even diezelfde vraag stellen? Waarom heb jij die stap nog niet gezet? Daar moet je durven voor hebben. Om voor het oog van een gewillige Christus onbewogen te blijven staan. Net doen alsof hij er niet is. Gewoon doorleven. Ja, waar naartoe? Het getuigenis van deze melaats. Als u wilt, dat wil u. U kan het. Maar wilt u het ook voor mij? Waarom vraagt die man zich dat af, dominee? Wel, die man heeft zichzelf leren kennen als een melaats. Dat heeft hij niet alleen gehoord van de dokter. Dat heeft hij ook gehoord bij de priester in de tempel. De priester zei, beste man, je bent melaats. Dat betekent dat je geen voet meer over de drempel van de deur mag zetten hier in de tempel. Je kan niet meer tot God naderen om hem te aanbidden. Wat voor uitwerking die boodschap heeft gehad in het leven van die melaats. Misschien dat hij in eerste instantie boos is geweest, gelaten, doffe berusting. Maar hij is zijn ziekte gaan zien als onrein. Ik ben onrein. En om dat te leren verzien, gemeente, moet je in de spiegel van Gods heiligheid kijken. God maakt mij onrein, omdat ik voor God onheilig ben. Zo komt die man naar de zalig maken. En daarom is het voor hem een vraag of hij... Met andere woorden, heel die schare, Heer Jezus, wilt u zalig maken. En al die mensen kunnen zalig worden. Dan kan ik het. Mag ik het? Wilt u het nou ook voor mij? Mag ik dus een vraag eens gewoon in het midden van de gemeente leggen? Zitten nu ook onder onze hoorders mensen die zo in het leven staan op dit moment. Heel Sliedrecht kan zalig worden. Maar kan ik het? Niet als een motie van wantrouwen naar de hemel. Nee, als we aan Gods kant gaan staan, dan verbleken onze vragen. Dan verdwijnt onze twijfel. Als je dan kijkt naar jezelf... Dan is iedereen beter dan jij, toch? Dan heeft iedereen het verdiend, behalve jij. Dan kan het voor iedereen, en wat gun je het ook iedereen of niet? Al sta je er zelf buiten, maar wat is God toch goed? Wat is zijn liefde zo onvoorwaardelijk? Wat is de gewilligheid van de Heere zo sterk? Daarom kan het ook voor heel Sliedrecht. En staat God tegelijkertijd in zijn tijd recht als die jou voorbij gaat. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Het getuigenis van Jezus. en het getuigenis van Mozes. Jezus komt naar voren, gemeente. Ik gebruik ook maar even zo zijn naam, omdat Matthäus hem hier gebruikt in vers 4. En Jezus zeide tot hem. En Matthäus doet dat, denk ik, niet zomaar even onbewust. We noemen hem nu maar even eenvoudig Jezus. Nee, in die naam klinkt toch iets door. Hij zal zalig maken. Alsof Matthäus zegt in het licht van deze geschiedenis. Die melaatse spreekt hem aan met Heere, Heere God, de Almachtige. Maar als God gaat spreken tot de melaatse, dan laat hij zich kennen in die ene naam Jezus. Hij zal zalig maken. Deze man spreekt tot de melaatse. Tegen hem rekt zijn hand uit. Ik wil wordt gereinigd en terstond wordt hij van zijn melaatsheid gereinigd. De Heer Jezus spreekt hier met kracht en met bevel. Ik wil, het staat als het ware op zichzelf, twee korte zinnetjes achter elkaar. Ik wil, de eerste zin, wordt gereinigd, de tweede zin. Sterker kan het als het ware niet uitgedrukt worden. Hij spreekt niet alleen met gezag, zoals de conclusie is van Matthäus en de schaar aan het slot van hoofdstuk 7. Kijk er maar met me mee, vers 28 van hoofdstuk 7. En als Jezus deze woorden geëindigd had, was de schare van slag ontzet over zijn leer, want hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Het waren de woorden die beslag legden op die mensen. Ze hadden door, hier spreekt er een met een totaal ander gezag dan al die andere predikers die wij in onze dagen hoorden. Maar hier handelt hij ook met een uniek gezag. Hier spreekt hij als God. Hij zegt niet zoals de profeet Elia, ik zal tot mijn God bidden, naar Amon, ga ondertussen naar de Jordaan en doop uzelf daar 7 keer en je wordt genezen. Hij hoeft voor deze melaatse niet eerst in gebed te gaan om het gebed van de melaatse met zijn gebed neer te leggen naar de voeten van de Heer. Hij heeft het gezag om zelf te beslissen. Om zelf te zeggen, ik wil. Zoals hij ook het gezag heeft om te zeggen tegen de melaatse, ik wil het niet. De soevereiniteit van Christus, die één op één samenvalt met de soevereiniteit van God, klinkt in dit ene woord door, ik wil. Daarmee zegt de zaligmaker 2 dingen, gemeente. In de eerste plaats naar deze melaatse, als een direct antwoord op zijn verzoek. Ik wil, korter kan het niet. Maar in de eerste plaats zegt Christus daarmee alles over zichzelf. Ook al was die melaatse niet naar de zaligmaker gekomen, dan staan deze woorden nog steeds als een paal boven water. Ik wil. Die woorden klonken al voordat die melaatse bij de zaligmaker was gekomen. Jezus legde dat uit. Klopt. Nu wordt open gedaan. Waarom? Ik wil open doen. Zoekt en ge zult vinden. Ik wil gevonden worden. Bid en u zal om. Ik wil gebeden worden. Deze woorden klonken ook voordat hij kwam naar deze wereld. De stilte van de eeuwigheid in de raad des vredes legde de zaligmaker met deze belijdenis het fundament onder zijn verlossingswerk. Vader, ik wil. Hij doet niet zo. Hij is zo. Ik wil. Ik wil, gemeente. Hij wilt. Heb je wel een keer beproefd op zijn gewilligheid? Indien gij wilt. Gij kunt ook mij. En vul dan vanmorgen eens je naam in. Gij kunt ook mij zalig maken. Zou je dat durven, gemeente, in de binnenkamer? Niet alleen je vinger leggen bij die belijdenis van die melaatse. Maar leg je andere hand nou eens op dat woord van de zaligmaker zelf. Heer, u zegt het toch zelf. Ik wil. Zou u dan uzelf verloochenen? Als in mijn leven blijkt dat dit niet waar is. Zou u dan uzelf tegenspreken? Wanneer u in uw woord van uzelf zegt, ik wil. En op mijn adres hier in Sliedrecht of in een van de buitengebieden zegt, en toch wil ik het eigenlijk niet. Zou God zo zijn, gemeente? Zou dit nu de zaligmaker zijn? Hij die Jezus heet. Ik wil niets liever dan alleen maar zalig maken. Zou hij zo voorbij lopen naar uw huis? Er ligt nog iets trouwens in deze belijdenis. Wanneer de Heer Jezus deze man zo aanspreekt. Het is niet alleen een verwijzing naar zijn onderwijs, wat voortdurend klonk, maar het is ook dat de zaligmaker het toespitst op dat ene woordje, reinigen, ik wil, wordt gereinigd. Let u er even op, die overstap, ik wil, dat wil ik zelf, wordt gereinigd. Als je dat volledig wilt lezen, dan moet je eigenlijk invoegen, maar die naam wordt uit eerbied verwijderd, achterwege gelaten, wordt door God gereinigd. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wil hij op dit moment zeggen van nou, ik wil het wel, maar het is maar de vraag of dat de Heer het wil? En dat u op die manier dan het gebed van die Melaatse teruglegt aan de genadetroon en afwacht of de Vader toestemming geeft om deze reiniging. Nee, dat gebaar ging eraan vooraf. Raakt hem aan en zegt vervolgens, wordt door God gereinigd. Hij spreekt niet alleen namens God, ik wil. Hij handelt in naam van God. Wordt met dit gebaar door God gereinigd. Ja, hoe zou dat anders kunnen, gemeente? Wel een gewillige zaligmaker, maar niet een zaligmaker die onbekwaam is om te reinigen. Wel een middelaar met een bewogen hart, maar geen middelaar met doorboorde handen. Dat is ondenkbaar. Daar had hij mijn laatst ook oog voor. U wilt het, ik wil. U kan het. Wordt met mijn hand aanraken gereinigd. Jezus geeft hem een bevel om naar Jeruzalem te gaan. Ga naar de Mozes, naar de profeet, naar de priesters. Kijkt u maar even met me mee, gemeente. Vers 4, het slot. Toon u zelf de priester en offer de gaven die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Ze moeten hem zien daar in de tempel. En daarmee voegt de zaligmaker zich in het spoor van de wet van de Heere. De Heer Jezus had het ook gezegd in de bergrede dat hij niet was gekomen om de wet te ontbinden, maar juist te bevestigen, tot zijn bestemming te brengen. En hier laat hij dat zien ook aan de hand van de Melaatse die door hem als een voorbode naar Jeruzalem wordt gezonden. Mozes moet bewijzen dat Jezus de middelaar is. De wet en de profeten gaan getuigen op het tempelplein. Dat er één is in Israël die mag zeggen met autoriteit en met gezag, ik wil, word gereinigd. Maar er ligt ook iets achter, gemeente. Laten we daar in deze lijdenstijd ook even heel voorzichtig de vinger bij leggen. Hier komt de Melaatse zo meteen het tempelplein op, nadat het offer gebracht is. En ik krijg weer een wettige plaats in Israël. Maar de priester zal ongetwijfeld gevraagd hebben, zeg, hoe komt het nou eigenlijk dat je beter geworden bent? Ja. Zou die Melaatse het verzwijgen? Zou die het voor zichzelf houden, wat de zaligmaker in zijn leven heeft gedaan? Of Hoort dat bij de vergeving van de zonde, dat je God verzwijgt? Hoort dat bij de liefde van Christus, dat je die liefde ook niet belijdt onder de mens? In de samenleving, maar ook in de gemeente, tijdens een avondmaalzondag. Zou dat samen kunnen gaan, gemeente? Wel de hand van Christus op je hart. Maar niet de hand van jou op zijn werk. Ook in het midden van de gemeente. Wel een betrekking kennen op de zaligmaker in de binnenkamer. Maar niet de betrekking beleiden op het moment als de zaligmaker zegt, komt. Want alle dingen zijn gereed. Nee, dat kan niet samen gaan. Jezus stuurt die man naar de wet. Opdat de wet en de priester de Christus gaan verheerlijken. En dan zie ik hier al een klein voorspel ontstaan op dat lijdensevangelie. Als die priester daar dan staat op het tempelplein, die melaatse keurt en hij moet zeggen, je bent genezen. Wie heeft dat gedaan? Jezus uit Nazareth. Wat is dat voor een man? Hij is de Heere. Ik kwam naar haar toe en ik zei, gij wilt, gij kan. De priester zal dan zeggen, dat mag je alleen maar zeggen tegen God. Ja, maar hij is ook God. Kijk maar. Inspecteer mijn lichaam maar. Helemaal rein. Ik kwam tot hem om hem te aanbidden. En door hem sta ik hier in de tempel. Om God te aanbidden. Van de getuigenis op dat tempelplein. Maar ook wat de prediking over de zaligmaker. Als hij straks zelf dat tempelplein opkomt, wordt hij niet door de priester verwelkomd. Loopt de tempel niet uit om voor hem te knielen en in aanbidding hem te erkennen als de Heere. Maar zullen de priesters en de profeten, de priesters en de schriftgeleerden straks zeggen wanneer hij dan komt. Weg met hem. Hij is onrein. Daarom mag hij niet in de poort. Maar moet hij buiten de poort als een vloek hangen aan het kruis. Zodat heel het volk kan zien. Deze man is het niet waard om in de hemel een plaats te krijgen. Het getuigenis gaat vanmorgen ook de gemeente in, gemeente. Voorbijleven aan de zalig maken betekent hem opnieuw kruisigen. Zijn bloed verachten. Hem in zijn gewilligheid beledigen. Hem erkennen betekent vanmorgen een stap naar voren doen. Uit die scharen komen. En één op één tegen de Heere zeggen. Heere, u wil het. U kan het. En voor anderen doet u het ook. Maar ga mij niet voorbij. Als u het doet, heeft u gelijk. Maar ik wil dat van u niet geloven. Want uw zoon heet Jezus. Die naam heeft u hem gegeven. Daarom wil ik zalig worden. Omdat u dat wil. Amen.